Hoi, ik ben Amy Kok, architectenspecialist bij Triflex. Dagelijks in gesprek met architecten, ontwerpers en bouwkundigen. Ik ben veel onderweg door Nederland. In deze Exchange podcast ga ik op onderzoek uit in de wereld van architectuur. Ik spreek marktbepalende professionals over hun achtergrond, ervaringen en visie op actuele thema's zoals architectuur, kleur, mobiliteit en duurzaamheid. Ja, weer een nieuwe podcastreeks met inspirerende onderwerpen waar ik erg naar uitkijk. Maar ook wat er uit de gesprekken naar voren komt en waar we door geïnspireerd raken. In deze podcast gaan we het hebben over inzicht op het behouden van vastgoed. Ja, en wat voor onze luisteraars zoals architecten, bouwers en aannemers willen we inzicht geven hoe tijdens een ontwerp al rekening gehouden kan worden met onderhoud. Dus we willen de discussie starten over welke onderwerpen en onderdelen essentieel zijn bij en tijdens het ontwerpproces om vastgoed zo lang mogelijk te voorzien van levensduur.
En daar heb jij ook weer iemand voor uitgenodigd.
Zeker. Ja, we gaan in gesprek met Sebastiaan Jansen, architect, creatief directeur, partner van KOW Architecten Den Haag en Eindhoven. Ja, met ongeveer een team van circa 35 mensen of 40.
Ja, we werken met 40 mensen op twee
40 mensen, ja. Richten zij zich op het ontwerpen en engineeren van projecten zowel in de woningbouw, onderwijs en zorg. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe jij het ziet als het gaat om inzicht op het behouden van vastgoed. Ja, je hebt gewerkt aan verschillende soorten projecten zoals winkelcentra, sportcomplexen. Eigenlijk een hele grote diversiteit van projecten. Maar hoe is je passie voor dit architectenvak ontstaan?
Ja, dat is ook een kleine introductie persoonlijk, hè. Dus ik ben hartstikke dyslectisch. Dat is een talent van mij geworden uiteindelijk, hè, want ik lees heel langzaam. Maar dat geeft helemaal niet. Want daar heb ik een heel mooi ruimtelijk inzicht voor teruggekregen. Ik moest dus helaas naar de MAVO, want zo zit het scholingssysteem in Nederland in elkaar. En wat bleek is dat ik op de MAVO al heel erg graag architect wilde worden. Nou, dat heb ik uiteindelijk weten te realiseren, maar wel op de lange weg. Dus mbo, hbo en uiteindelijk cum laude afgestudeerd op de universiteit in Delft.
Zo, dat is wel een weg dan van MAVO naar cum laude op de universiteit.
Ja, maar het werd ook steeds leuker. Dus dan gaat het ook makkelijker.
Ja. Ja. En nu bij KOW.
Ja.
Waar staat KOW eigenlijk voor?
KOW is ontstaan vanuit drie achternamen. Die werken overigens niet meer bij KOW. Maar het is zo'n sterke merknaam geworden dat wij dat ook gewoon lekker zo gelaten hebben. Sinds 5 jaar ben ik daar partner samen met René Buur nu, mijn collega.
En wat is de visie van KOW Architecten? Waar richt zij zich op?
Nou, wat wij proberen te maken is gebouwen die voelen als een tweede natuur, waar mensen fysiologische voordelen gaan ervaren. Wat zijn fysiologische voordelen, zul je je afvragen. Er zijn een aantal hele interessante onderzoeken. Hè. Wij richten op ons portfolio op verschillende sectoren. Dus wij werken van hotel tot school en van uitvaartcentrum tot winkelcentrum. En we doen inderdaad ook veel woningbouw. Maar als het je lukt om in die projecten de mens meer rust te geven en zich terug te laten gaan eigenlijk naar de natuur. Hè? Dus de nieuwe natuur waar we ons nu in begeven. Natuurlijk stedelijk leven noemen wij dat. Dan ben je volgens mij een plusje aan het maken in deze wereld. Dus dat proberen wij te realiseren met ons bureau. En wat zijn nou die fysiologische voordelen? Hè? Want daar hadden we het net over. Er is onlangs bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar een aantal kinderen in een basisschoolklas. Die ene groep die zat in een wit lokaal. De andere groep zat in een houten lokaal. Ook echt fysiek tastbare houten elementen. Die hadden 3000 hartslagen per dag minder. Dus je kunt alleen maar met materiaalgebruik bijvoorbeeld, kun je mensen beïnvloeden. En waar komt dat nou vandaan? Als wij gewoon als wezen zeg maar ons in een bosomgeving bevinden. Dan voelen we ons daar prettig bij.
Ja, dat is wel heel concreet inderdaad. Hè? Waarbij misschien vroeger nog wel eens gedacht werd van het is abstract en hoeveel invloed heeft het nou? Maar als je het zo concreet kan maken, dan is dat wel duidelijk.
Ja, tegenwoordig kunnen we alles meetbaar maken. Dus dit soort onderzoeken zijn ook altijd leuk om dan te presenteren. Als je Nou ja, kijk, weet je, je kan natuurlijk altijd mooie ontwerpen maken met licht, lucht en ruimte, maar daar zit nog een extra dimensie in.
Ja.
Dat is namelijk de gevoelswaarde die mensen die daarbij krijgen. En dat is volgens mij de meerwaarde die je ook als architect in kan brengen in projecten.
Ja, dat is eigenlijk wel, gevoel is volgens mij ook, ja, daar zit vaak ook het emotionele bij, maar eigenlijk zeggen die van, het is juist ook meetbaar juist nu weer, omdat het, ja.
Ja, nou kijk, weet je, wij bevinden ons natuurlijk in een wereld die langzaam enorm hard digitaliseert. Die zich ook op bepaalde plekken zelfs in een totaal andere wereld afspeelt. Die niet hier, maar de digitale wereld. En nou ja, je zou kunnen zeggen, Koert van Mentvoort, die heeft een heel mooi boek Next Nature, waarin hij beschrijft dat het bos naar shampoo ruikt. Hè, dat zou een kind kunnen zeggen nu, terwijl het eigenlijk andersom is natuurlijk, hè. We hebben namelijk de shampoo naar een bos laten ruiken.
Ja, ja, ja.
Dus wij langzaam drijven we af van de betekenis, zou je kunnen zeggen. Want ooit zijn we opgegroeid in de Garden of Eden. Nou, de Garden of Heden, zou je kunnen zeggen, is een grindplateautje. En dat heet dan je achtertuin, met een paar 30-30 tegels. Maar ja, daar worden we eigenlijk niet happy van. Dus hoe kun je nou in je vormgeving die Garden of Eden weer een beetje terugbrengen naar de huidige tijd. En dat kun je met hele simpele dingen doen. Dus bijvoorbeeld door materiaalgebruik of uitzicht op groen. Daar zijn we mee bezig als bureau.
Wil je meer weten over Sebastiaan of KOW? Kijk dan op exchangeideas.nl.
Amy, we gaan natuurlijk weer hebben over een bepaald thema in deze aflevering. Wat is dat thema?
Ja, dat thema dat is inzicht op het behouden van vastgoed. En denk hierbij aan winkelcentra, parkeergarages en openbare ruimtes. En hoe kunnen deze blijven functioneren? De architect is eigenlijk aan het begin aan de slag gegaan met de meest unieke ontwerpen. Maar wat is de ervaring van een gebruiker na een aantal jaar? En wat is de rol van de vastgoedbeheerder? Maar waar een project voornamelijk mee begint, is met de ontwerpfase en met de tekeningen, met het schetsen. Sebastiaan, waar begin je eigenlijk mee als er een nieuw projectaanvraag binnenkomt?
Architectuur is een soort gebonden kunst. Dus je zou kunnen zeggen dat het een opstapeling is van allemaal feitelijkheden en regeltjes die leiden tot een bepaald soort ruimtelijke keuzes die je maakt. Maar er zit ook een grote droomaspect in. Hè? Een aantal visionaire ideeën die je erin zou willen laten landen. Waar begin je precies mee? Het is enerzijds het verzamelen van al die feitelijkheden. Anderzijds ga je een soort droom met elkaar verwezenlijken. Om een betere wereld te creëren. Het is niet zo dat we iedere keer op dezelfde manier een project invliegen. En als het gaat om transformaties of renovaties, dan heb je natuurlijk al een heel groot deel te pakken. Hè? Want er staat namelijk al een gebouw. En daar zul je iets nieuws mee moeten doen. Vaak levert dat ook een heleboel leuke dingen op. En dan krijg je ook gewoon gedurende de weg een paar hele mooie cadeautjes van het huidige gebouw. Dus er zijn altijd hele leuke ontdekkingstochten die met elkaar aangaat.
Ja, ik kan me voorstellen inderdaad als een gebouw er al jaren staat. Wat voor geschiedenis heeft het? Wat kom je tegen? Gaan we elementen behouden of juist vervangen? Of ja, wat daar kan eigenlijk heel veel mee gebeuren. Wat is bijvoorbeeld een voorbeeld vanuit jullie projecten waarin zo'n ontdekking naar voren kwam bij zo'n project?
Ja, nou, daar heb ik er meerdere natuurlijk. Hè? Ja. Maar, we hebben onlangs bijvoorbeeld in Den Haag de Haagse Bluf getransformeerd en een nieuwe betekenis gegeven. Want het was eigenlijk een dood stukje binnenstad. Een pleintje waaromheen een aantal horeca, maar met name heel veel retail zat. Daar hebben we eigenlijk een 24-uurs beleving van gemaakt door daar meer horeca en hotel in te stoppen. En dat stukje stad hebben we dus door vormgeving en architectuur, toevoeging van volume, hebben we nieuw leven ingeblazen. Ja, dat is waanzinnig als het dan uiteindelijk nu weer bruist en mensen die hebben het daar gezellig. Het is mooi als je dat kan bereiken als architect.
Is dat er dan een soort gouden sleutelformule in? Of,
Nou, het zijn altijd buitengewoon ingewikkelde puzzelstukjes. Want dit was een vrij groot stuk van de binnenstad waar we het over hebben. Dus we moesten daar een nieuwe functie, een hotel in gaan maken van rond de 80 kamers. Maar dat ging over meerdere panden. Dus dan moet je voorstellen dat er allerlei niveauverschillen in zaten. Ja, we hebben zelfs een glazen luchtbrug gemaakt tussen bepaalde onderdelen. Dan hebben we gewoon hele stukken uitgesloopt en daar iets nieuws voor teruggebracht. De gevels stonden toen op dat moment in jukken om het allemaal wel te behouden. En daarmee, ja, dat is niet zozeer te zien aan de buitenkant, maar je bent dus wel heel chirurgisch bezig met een bestaande toestand op dat moment. Want ja, het liefst behoud je zoveel mogelijk. Heeft ook te maken met de bestaande architectuur en dat wil je gewoon het liefst behouden. Maar de draagstructuur die daarachter zit, dat ja, een hotel wil het liefst allemaal gelijk vloers hebben natuurlijk, hè, want je hebt heel veel karretjes en dingetjes die heen en weer rijden. En dan heb je niet zo heel veel zin om iedere keer een trappetje of een liftje in te bouwen.
Nee, dat zou niet praktisch zijn.
Nee. Dus dat is een voorbeeld. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in Den Haag een heel mooi kantoorgebouw net getransformeerd naar hele interessante woningen aan de Lavermeerdervoort. Een heleboel mensen zeggen van wauw, het is het mooi geworden. Want we hebben dat ook echt weer een beetje in ere hersteld. Daar zaten namelijk hele lelijke kozijnen in, die we eigenlijk weer teruggebracht hebben naar een originele staat. En daarbij dus een functiewijziging aangebracht. Ja, dat mensen die zeggen dan van oh, wauw, dat staat er weer mooi bij. Zelfs mensen die dus niet in het vak zitten. Hè, dat is wel zo grappig. Ja.
De podcast Exchange Ideas van Triflex.
Zitten daar ook nog bepaalde trends aan vast?
Nou, laten we zeggen, 5 tot 10 jaar geleden hadden we heel veel kantoorgebouwen die leeg stonden in het centrum van een stad. Die zijn inmiddels, de meeste daarvan zijn wel getransformeerd of hebben een herbestemming gekregen daarmee. Dus heel veel kantoren zijn omgewisseld naar wonen. Inmiddels realiseren we ons ook dat de mix van functies tussen wonen, werken in een binnenstad, dat het ook heel belangrijk is, hè, om die 24-uurs levendigheid vast te houden. Dus de trend van kantoren transformeren 10 jaar geleden, zeg maar, die is langzaam aan het afnemen, ook omdat er gewoon minder objecten zijn. Maar goed, we hebben er nog steeds een paar, hoor. Bijvoorbeeld, we zijn met een heel interessant casco bezig in Den Haag. Dat is het KPN-gebouw. Er zit 40.000 meter in, stond op de nominatie om te slopen. Het is een enorm beton casco, is dat. Dat is een testcenter van KPN, dus waar allerlei telefoonopstellingen getest werden. En toen zeiden we, ja, dat moet je helemaal niet slopen. Dat is een heleboel materiaal wat je gaat vernietigen eigenlijk. En dat casco, dat leende zich zo verschrikkelijk goed om daar nieuwe functies in te maken. Eigenlijk maken we daar een soort gestapelde stad in. Van en wonen en werken en recreëren op die plek. Dat is gewoon een cadeautje. Dus ik had het net over cadeautjes. Dit is een cadeautje. Dus eerst kijken of je iets kan transformeren en behouden. En dan pas de conclusie trekken om te gaan slopen.
Heb je daar dan als architect net zoveel lol aan als het maken van iets nieuws? Of het uittekenen van iets nieuws?
Nou, soms zijn de... ik heb in iedere opgave die ik op mijn bureau leg, heb ik lol. Want anders dan moet je hem volgens mij niet doen.
Dat is sowieso een goed punt, inderdaad.
Ja. En natuurlijk zitten er af en toe hiccups in en is het lastig. Want aan sommige projecten werk je wel meerdere jaren. Dus dat gaat nooit allemaal van een leien dakje. Kijk, een transformatie of een renovatie, daar zitten hele andere parameters in die opgave. Want je hebt iets bestaan en daar moet je iets mee. Dus heel vaak ben je oplossingen aan het bedenken die in een nieuwbouw niet nodig zijn. Je hebt soms te maken met een bestaande draagstructuur waar je andere typologieën in gaat bedenken. Of daardoor wordt een woning misschien net een beetje anders ingedeeld dan dat je dat in een nieuwbouw zou doen. Maar ja, het levert misschien wel hele interessante ruimtes op. Lichtinval kan daardoor anders zijn. Of gewoon überhaupt de ruimtelijke beleving. Dat zijn er wederom die cadeautjes die je dan krijgt. Omdat je gewoon met een bestaande context te maken hebt.
Ja. Ja, want dat KPN-gebouw, eigenlijk zijn jullie erachter gekomen dat Casco al perfect was voor zo'n eigenlijk een kleine binnenstad om daar te maken.
Ja.
En hoe zit het dan met projecten wat jullie eigenlijk vanaf nieuwbouw, nieuw ontwerpen? Houden jullie dan ook al rekening met dit soort cadeautjes dat de architect over 30, 40 jaar, net als het KPN-gebouw, daar ook mee aan de slag kan?
Jazeker, want ik vind dat dat ook wel een beetje de legacy zou moeten zijn die je hebt als architect. Als ik nu iets neerzet wat slechts 20 jaar mee kan gaan, dan zijn we gewoon geen goede dingen aan het doen volgens mij. Dat is een beetje een open deur zou je kunnen zeggen, maar ons bureau wil de doelstelling proberen te behalen om in 2030 CO2-neutraal te ontwerpen. En dat is echt wel een serieuze doelstelling. Waarbij we dus ook nadenken, niet alleen over energiegebruik en over wat we uitstoten met bepaalde materialen, maar ook nadenken over hoe we de gebouwstructuur zo simpel transformabel mogelijk in kunnen steken. Dat het ook over 10 jaar bijvoorbeeld een hele andere functie kan gaan krijgen. We hebben bijvoorbeeld nu een zorggebouw zijn we aan het ontwerpen. Waarbij we al plattegronden aan het ontwerpen zijn. Stel, er komt een andere functie in. Van kleinere eenheden naar bijvoorbeeld gewoon een appartement van 70 vierkante meter. Hoe kunnen we dan in deze draagstructuur die we al hebben al nadenken over de toekomst? Of stel, er komt een hele andere functie in. Hoe kunnen we dan nu al met extra hoogte bijvoorbeeld rekening houden met nieuwe installaties of dat soort dingen?
Nee, dat vond ik ook wel een opvallend stukje wat bij jullie ook op de site stond qua tekst. Van bij ieder ontwerp dagen we onszelf uit om de balans tussen de menselijke natuur en verdergaande verstedelijking te herstellen.
Ja.
Dus eigenlijk zeggen jullie van dat deze uit balans is.
Daar begon ik mijn verhaal ook net een beetje mee in de Garden of Eden, zeg maar. Dus die balans die zouden we terug willen brengen, zou je kunnen zeggen. En wat is dan balans? Hè? En wanneer is het in balans? Ja, we leven op dit moment in een stad of in een omgeving waar heel veel steen en staal en glas in zit. En die hebben hele mooie voordelen voor ons gebracht. Want daar kun je hele mooie lichte ruimtes mee maken. Maar daar reageren we als mens misschien niet altijd even goed op. Dus die balans, daar proberen wij wel aan te werken.
De expert van buiten.
Ja, in iedere aflevering stellen we een expert van buiten af een aantal vragen. Ja, die juist op een andere manier verbinding hebben met het onderwerp. Deze keer hebben we Richard Kuiper een aantal vragen gesteld. En Richard is Senior Assist Manager bij Orange Investment Managers in Amsterdam. Zij richten zich op het aankopen, beheren en verkopen van vastgoed. En gericht op hotels en parkeergarages. Ja, Richard komt tijdens zijn werk veel gebouwen tegen waar onderhoud een rol speelt. En we stelden hem de volgende vragen. En wat zijn dan, wat voor bouwkundige of juist esthetische toepassingen komen jullie tegen? Wat eerst een goed plan lijkt, maar dan uiteindelijk toch heel veel onderhoud kosten?
Garages zijn vaak wat meer sober en onderhoudsvriendelijk. Maar ik kan me een voorbeeld geven. Wij hebben een parkeergarage in Manchester. Dat is een prachtige garage met een glazen gevel bestaande uit allerlei verspringende glasplaten. Ja, dat is niet heel praktisch, want op een gegeven moment moeten die glasplaten een keer vervangen worden. En daaronder is een busstation. En dan moet je dat busstation afsluiten bijna om die glasplaten te kunnen vervangen. Dat is een enorme ingreep. En daarvan denk ik, nou, dat had ik misschien even anders gedaan. Daarnaast, ik heb het net over die ongewenste gasten. Dat is ook een esthetisch dingetje. Soms kan je een hele mooie traphuis bedenken bijvoorbeeld. Maar als daar in dat traphuis in de parkeergarage een hoekje blijft zitten waar iemand zich kan verschansen, dan vind ik dat over het algemeen niet zo'n goed idee. En er wordt nog niet veel nagedacht over de constructie en de plekjes waar vogeltjes graag willen zitten. Dat is misschien iets waar niet iedereen over nadenkt, maar als je een staalconstructie hebt, dan zijn het vaak, ik geloof dat het U-liggers heet, ik weet niet precies, maar daar kunnen allemaal vogeltjes in gaan zitten. Die kunnen daar zelfs nestjes bouwen. Ja, en die vogeltjes die poepen ook overal. Dus dan, als je dan nog een manier hebt om de vogeltjes ook bij te houden, dan zou dat ook wel mooi zijn.
Ja, dus eigenlijk heeft het over wel praktische voorbeelden in de, of eigenlijk meer technische voorbeelden in het gebruik van zo'n parkeergarage. Waar misschien aan het begin niet altijd rekening mee gehouden wordt. Maar wel technisch of qua constructie kloppend is. Ja, hoe strookt dat?
Ja, de specifieke voorbeelden die jij noemt, die ken ik natuurlijk niet. Hè? Of ik herken ze wel, maar ik ken niet de specifieke projecten waar hij het over heeft. Kijk, glas, om daar even op in te gaan bijvoorbeeld, zou een heel duurzaam en onderhoudsvriendelijk materiaal moeten zijn. Dus als hij zegt van ja, die glasplaten moeten vervangen worden, dan ga ik denken van dan moet er echt wel iets aan de hand zijn. Want doorgaans zou je dat gewoon met goed onderhoud moeten kunnen ondervangen. Dus dat is een heel vervelende casus die hij hier dan schetst. En andere dingen, die zitten hem meer in het goed detailleren en gewoon het goed ontwerpen van ruimtes. Want dat vogels niet een ruimte in kunnen komen, dat lijkt evident, maar daar moet je wel over nadenken. Tenzij je dat natuurlijk wil, hè? Want je kan ook een heel natuurinclusief gebouw maken waar de vogel juist de gast is. En dan parkeren we niet alleen auto's, maar ook vogels.
Ja. Hebben geen laadpaal nodig, denk ik.
Nou ja, overigens, dit zijn wel heel interessante ontwerpopgaven zijn om ook een parkeergarage fysiologische voordelen voor de mens te laten ervaren. Want heel vaak zijn het stressvolle situaties waar je in begeeft. Hè? Mensen die vinden het vaak lastig. Het is moeilijk aan te rijden. Draaicirkels die krap zijn. Hellingbaantjes enzovoorts. Dus ja, als je dat doet, dan dat zijn ook leuke opgaves trouwens, parkeergarages. Ik herken de heel goed de dingen die zegt. Dus denk daar absoluut over na als ontwerper. Ja.
We hebben hem nog een vraag gesteld. Daar gaan we ook meteen even op door. Die sluit hier misschien wel mooi op aan.
En hoe kijk je dan aan tegen kleurgebruik? Want soms worden echt van die hele opvallende kleuren gebruikt in het ontwerp van een parkeergarage. Maar geeft het later bijvoorbeeld problemen in de onderhoudsfase? Of is soms lastig om die kleuren te vervangen?
Nee, zo merk ik dat niet zo. Qua onderhoud, ik zie het meer als een prettige bijkomstigheid voor mensen die de parkeergarages gebruiken. Dus voor de gebruikerservaring is het vaak wel goed. Met name grote of wat meer onafzichtelijke garages. Als je dan met kleurenvlakken werkt, dan weten mensen, ik weet niet meer precies waar mijn auto staat, maar ik weet nog wel dat alles paars was. En dat helpt dan wel in het terugvinden van de auto. En als het dan gaat om het onderhoud, zou ik eigenlijk altijd de suggestie doen van nou, hou de muren dan die kleuren. En de rijbanen en de parkeerplaatsen zelf een wat neutralere kleur. Voor het vervangen van de coating tegen die tijd. Maar op zich heb ik er niks op tegen als er veel kleuren gebruikt worden in de parkeergarage.
Ja, eigenlijk vind ik dit wel een heel goed voorbeeld of wat hij uitlegt, juist voorstander van kleurgebruik. Maar toch zie ik nog heel veel grauwe, grijze garages in Nederland. Ja, waarom is dat zo?
Ja, parkeergarages zijn altijd vaak een beetje ondergeschoven kindje, zou je kunnen zeggen, in de totaalontwikkeling. Wat heel erg jammer is, want er zijn wel trends gaande, waarbij parkeergarages echt gewoon mooie gebouwen zijn, die goed gematerialiseerd zijn, daar waar goede verlichting in zit, waar de juiste kleurgebruik in zit, want kleurgebruik heeft een enorm belangrijke signaalfunctie in een parkeergarage. Ook om dingen weer terug te vinden. Hè. Ik stond op de blauwe verdieping, op de groene verdieping enzovoort. Of je werkt met symbolen en signing die daar heel goed ondersteunend in kunnen zijn. Maar verlichting bijvoorbeeld ook zoiets. Hè. De verlichting was, laten we zeggen, 10 jaar geleden, dan hingen er een paar TL-balken om de zoveel meter. Op totaal verkeerde plekken, zodat je eigenlijk de achterbak van je auto niet kon zien. Of daar wordt op het moment echt wel anders over nagedacht. En wat ik interessant vind aan wat hij zegt, is dat eigenlijk zegt hij, nou, vindt fijn dat er kleurgebruik in zit. Want daar wordt de ruimte ook mee bepaald in plaats van dat het een grote grijze bak is. Wat je ook wel eens ziet, is dat er hele lichte vloerafwerking gekozen wordt in een parkeergarage. Ja, en banden, die laten gewoon sporen achter. Hè? Dus of je, nou, hoe je nou wendt of keert, als er gekeerd wordt, dan staat er een bandenmarkering op de weg. Dus dat gaat zich aftekenen. En dat is dan wellicht in onderhoud wat lastiger. Dus ja, kies daar een iets donkere kleur. Ook om bijvoorbeeld je markering van je parkeervakken. Die wordt op een gegeven moment ook een beetje smoeselig.
Ja.
Maar dat zul je herkennen.
Zeker, ja. Ja.
Daar zou je ook andere ontwerpbeslissingen in kunnen nemen.
Ja.
En hoe kun je dan in zo'n garage bijvoorbeeld toch ook misschien die fysiologische aspecten weer meenemen? Als er heel veel kleuren zijn, kan ik me voorstellen dat het ook wel weer misschien too much is. Of als het vooral veel duidelijke kleuren, signaalkleuren, veel rood en geel, dat het misschien juist heel heftig is. Of een koude kleur zoals blauw.
Nou, we hebben net een beeldkwaliteitsplan mogen leveren voor, naar verluid, een van de beste fietsparkeergarages van Nederland. Die zit in Den Haag onder de Koningin Julianaplein bij het Centraal Station. Daar hebben we gekeken naar de toepassing van kunst op de muur. Dus er is een heel grote soort hedendaags Escher gekomen. Maar ook in de signing en materialisering van vloer, wand en plafondafwerking hebben we zelfs in plafond en vloer zitten bijvoorbeeld duidelijke looplijn aanduidingen met kleur en symbolen aangegeven. Zodat mensen gewoon weer makkelijk de weg terug kunnen vinden. Ja, de verschillende looplijnen hebben ook andere kleurtjes. Dus als ik ergens naartoe moet, dan volg ik bijvoorbeeld de gele pijltjes of de groene pijltjes. Daar is bijvoorbeeld de NS heel erg ver in, hè, hoe je dat soort dingen op een juiste manier doet. Daar heb ik ook wel een beetje naar gekeken. Ik zie ook veel op luchthavens terugkomen. Ik vind dat wij in Nederland best, zonder dat ik daar zelf te veel op je schouder moet kloppen, hè, maar ik vind dat we in Nederland daar best wel goed mee bezig zijn. Want in het buitenland heb je soms nog wel eens van die luchthavens waar je echt, nou ja, gewoon niet weet waar je moet kijken.
Ja. Klopt, ja. Die herkennen we inderdaad. Ja,
ja, ja. We hebben in de eerste podcastreeks hebben we met Helene Buijs gesproken van Meixenaar. Ja. En zij had inderdaad het over de borden die zij ontworpen hebben voor Schiphol, maar ook voor de NS en wat kleuren en lichten doen in ruimtes. Ja, dat het gewoon zeer bepalend is van hoe de gebruiker een ruimte ervaart, maar ook hoe de mobiliteit gestuurd wordt in zo'n ruimte.
Ja. Maar ja. Zit in kleur natuurlijk ongelooflijk veel emoties ook bij de mens en dier ook. Hè? Dus als je bijvoorbeeld de kleur rood overal toe zou passen, dan gaat je stressniveau gewoon omhoog. Terwijl als je veel, veel rustigere kleuren als geel en groen en blauw toe zou passen, dan doet dat wat met je. Dus een parkeergarage met alleen maar rode wanden lijkt mij niet verstandig.
Nee, dat is wel heftig.
Ja, nee. En als het je lukt, want dat was eigenlijk je vraag, hè? Ja. Als het je lukt om daglicht toe te voegen in zo'n ruimte, door bijvoorbeeld een atrium vrij te spelen in het midden, en daar bijvoorbeeld ook vergroening in toe te passen, door daar echt iets in te laten groeien, dan ben je echt wel goede dingen aan het doen volgens mij. Ja.
Je luistert naar de podcast Exchange Ideas van Triflex.
Nou, als een gebouw over tientallen jaren een andere functie kan krijgen, waar zitten dan eigenlijk de grootste uitdagingen, problemen of vergissingen mogelijk? Wat kom je tegen waarvan je denkt, hey, dit had eigenlijk, hier had eigenlijk iets anders over nagedacht moeten worden?
Nou, je noemt het woord vergissing, hè? Kijk, je zou kunnen zeggen, wij denken heel seriematig in onze bouwpraktijk, zou je kunnen zeggen. Dat heeft ermee te maken dat allerlei systemen bedacht zijn om gewoon dingen snel en goedkoop op een juiste manier te maken. Dus bijvoorbeeld het principe tunnelbouw. Wat waanzinnige snelheden kan realiseren. Hè? Dat is dus gewoon in een betoncasco tunnelen. Je zou je af kunnen vragen of dat nou wel zo'n duurzame constructievorm is voor de toekomst. Want je maakt namelijk hele starre tussenwanden. Dus als dat bouwprincipe nu bijvoorbeeld in zo'n verzorgingshuis terug zou komen, dan zou ik zeggen, laten we dan in ieder geval wandsparingen opnemen waar minder wapening of geen wapening in zit. Waarbij het makkelijk weer uit kan zagen voor de toekomst. Want ja, het liefst bouw je misschien wel in een soort kolommenbalkenstructuur, kolommenvloerenstructuur die veel opener is, waardoor je eigenlijk meer open vloervelden creëert, waarmee de levensduur op termijn ook gewoon beter is. En daar komt dan ook wel interessant de belegger weer om de hoek kijken, want die heeft daar echt wel een stem in. Als die aantal beleggers, die denken nu echt na over een duurzamere toekomst. En niet alleen in de duurzame manier van energiegebruik, hè, dus energieleverende gebouwen. Maar ook kijkend naar een flexibel casco. Want over 20 jaar willen ze het misschien verkopen. Of hebben ze het nog steeds in hun portefeuille. Als de vraag dan anders is, wat doen we er dan mee? Ja, dat is echt leuk om zeg maar die eindgebruiker in zicht te houden. En ook de toekomstige eindgebruiker in zicht te houden. Want dan maak je ook andere ontwerpbeslissingen.
Ja, want als het gebouw zeg maar verandert van dit is nu een zorggebouw, maar dat wordt mogelijk een appartementencomplex of iets dergelijks, dan zorg je er op die manier dus ook voor dat het transformabel blijft. Ja,
ja en ook de nieuwe materialenstroom die nu op gang komt, waarbij je bijvoorbeeld gaat construeren in hout, maakt ook aanpasbaar bouwen wat makkelijker voor de toekomst. Want wij zijn met een aantal gebouwen bezig die we dus in een hoofddraagconstructie van hout maken. Ja, kijk, in een hout is het iets makkelijker een nieuw gat boren dan in een beton vloer. Dus ook voor die toekomst is dat makkelijk om aan te passen. Bovendien, als je in hout construeert, dan kun je die laagjes, want je bent natuurlijk wel gewoon ballast aan het toevoegen op houten vloer bijvoorbeeld. Die kun je ook demontabel maken en daarmee ook makkelijker aanpasbaar voor de toekomst. Dus er zijn allemaal nieuwe dingen op gang aan het komen die ook de aanpasbaarheid van gebouwen in de toekomst interessant maakt.
Ja, dat is eigenlijk gelijk de combinatie van de duurzaamheid, levensduur, maar ook de energieleverende gebouwen. Maar daar lopen jullie niet tegen regel, wetgeving, vergunningen. Eigenlijk worden jullie daarin beperkt in die ontwerpvrijheid met hout? Of gaat dat eigenlijk wel gewoon goed?
Ja, kijk, je moet wel over een paar drempels heen als je een houten gebouw aan het maken bent. Maar kijk, dat is altijd met veranderingen. Dingen die gaan niet van de een op de andere dag anders. Dus we hebben wel ambitie om dingen echt heel anders te doen. Maar ja, het zijn iedere keer kleine stapjes naar het hogere doel toe. Dus ik zou het liefst nu al 2030 ontwerpen, maar zover zijn we nog niet. Dus welke stappen moeten we gaan nemen om daar wel te komen? En om die doelstelling die we met elkaar gesteld hebben, om die te realiseren. En daar moet je klant, je eindgebruiker, de gemeentes allemaal in meenemen. Dat kost soms even net iets meer energie. Maar het is wel voor het goede doel.
Ja. Ja. Is vernieuwbouw de oplossing? Volgens mij lijkt het heel erg op heropbouw. Ik zie die term steeds vaker voorbij komen, ook bij architectenbureaus, dat ze iets vernieuwbouw noemen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, je krijgt nu een soort van definitie-fetish, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja,
want
waar.
We hebben het over renovatie, over vernieuwen, over transformeren, over vernieuwbouwen.
Ja.
En wat betekent dat allemaal? En wat zijn precies de verschillen?
Ja,
ik heb het zelf ook, om het echt helder te krijgen, heb ik het zelf ook allemaal even gegoogeld. Maar kijk, het renoveren is het iets herstellen van hoe het geweest is. Hè? Dus bijvoorbeeld een oud grachtenpand in Amsterdam. Een mooie nieuwe knipvoeg erin zetten, want die knipvoeg die is kapot gegaan gedurende de jaren. Nou, dat is het renoveren. Het vernieuwbouwen is het herbouwen eigenlijk als nieuw. Dus dat het weer voldoet aan de huidige regelgeving. Kijk, alle opgaves waar wij mee te dealen hebben die dat in zich hebben zitten, hebben ook vaak een component waarbij er extra verdichting gebracht wordt of extra programma toegevoegd wordt. Want het SEC alleen maar transformeren van een object, zodat het weer voldoet aan de huidige eisen, Dat kost gewoon heel veel geld en is daarbij heel erg kapitaalintensief. Het is nu op gang gekomen, bijvoorbeeld in de kantorenmarkt, hè, waarbij de overheid ook zegt, jongens, jullie moeten minimaal een label, moet ik het wel goed zeggen, je moet een minimaal label behalen. En dan zie je dus dat op gang komt en dat mensen zeggen, oké, ik ga de zonnepanelen opleggen, er komt dubbel glas in, we gaan de wanden isoleren. Dat zijn op zich goede dingen. Het zou mooi zijn als dat ook in de particuliere markt opgestart gaat worden. Maar is vernieuwbouw, want dat was je vraag, is vernieuwbouw nou het nieuwe nu? Volgens mij moeten alle objecten naar een beter energieprestatieniveau en moeten betere fysiologische voordelen gaan hebben voor de mens. Overigens ook voor de dier. En de natuur, hè, want die vergeten we dan misschien in dit hele gesprek nog wel. Dat natuur inclusief bouw is waanzinnig belangrijk. Hoe krijg je dat op gang? Hè? Want het grootste vraagstuk is, hoe krijg je nou uiteindelijk de particuliere markt naar de vernieuwbouw toe?
Waarom ligt dat zo dan? Waarom lukt dat in die particuliere... Heeft dat te maken met geld? Of,
Kijk even naar mijn eigen privé situatie. Ik woon in het centrum van Delft. En daar hebben wij een woning uit 1910. Als ik practice what you preach doe... Dan zou ik zeggen, jongens... dat ding moet je gaan verbouwen, want hij voldoet niet. Nou, dat zijn we nu op dit moment aan het doen. As we speak is er bij ons een aannemer bezig. Maar het is wel gepaard gegaan met ook een vergroting van het gebruiksoppervlak. Ik geloof overigens dat je de investering die je doet nu altijd terugverdiend wordt. Want ik denk namelijk dat als je je huis nu gewoon zou laten staan as is en het blijft gewoon een energielek, zeg maar. Dan kun je hem over 10 jaar niet meer verkopen.
Ja.
Want er zitten geen zonnepanelen op, er is niet geïsoleerd, er zit geen dubbel glas in enzovoorts. Het liefst zou je terug willen met dit huis uit 1910 naar een nieuwbouwwoning. Maar ook hierin moet je weer creatief zijn. En niet alles wat we nu in een nieuwbouwobject realiseren, kan in een bestaand object. Om maar eventjes na te denken over lage temperatuurverwarming zou betekenen dat je een dikkere schil nodig hebt, dus een hogere isolatiewaarde. Waar haal je die ruimte precies vandaan? Want er is geen spouwmuur in deze woning.
Nee.
Dus je krijgt allemaal voorzetten van. Dat betekent dus dat je eigenlijk echt letterlijk je hele huis aan het verbouwen bent.
Ja.
En voorzetten van de dubbelglas, andere kozijnen, de hele mikmak.
Ja.
Ja.
De vraag is, kan dat wel? Ja,
ja, en dan kan het financieel ook. Hè? Want ik doe het echt omdat mijn hart zegt dat ik dat moet doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er heleboel mensen zeggen, ja, daar heb ik nu op dit moment helemaal de middelen niet voor. En dat zijn wel interessante dingen. Hoe krijg je dat dan toch op gang? Want het liefst zou je dat wel met z'n allen gaan doen, die vernieuwbouw.
Inspiratietip van onze gast.
Als je nou een tip hebt voor ons. 1 ding dat we allemaal zouden moeten zien, horen, bekijken, lezen, beluisteren. Wat zou dat dan mogen zijn volgens jou?
Nou, het heeft natuurlijk met vormgeving te maken uiteindelijk. Hè. Er zijn een aantal hele interessante series op Netflix bijvoorbeeld, die gaan over vormgeving en anders kijken naar de wereld. Maar ik haal ook heel veel passie ook uit bijvoorbeeld de natuurfilm bekijken. Er is bijvoorbeeld net een nieuwe natuurfilm op Netflix verschenen, waar Barack Obama de ondertiteling voor verzorgt. Ja, weet je, daar word je helemaal rustig van. Als ik echt mega gestrest ben, dan ga ik gewoon eventjes een natuurfilm kijken. Dat is echt, dat werkt bij mij wel. Al is het maar een kwartiertje.
Ja, precies. Dan komen toch die fysiologische aspecten weer in terug.
Ja, nou ja, dat is direct inderdaad. Ja. En dat is niet... sommige mensen die vinden het in meditatie of... mijn hoofd blijft maar doorgaan als ik ga mediteren, zeg maar. Kan ook met oefening te maken hebben, overigens. Maar bij mij werkt het wel gewoon even een natuurfilm kijken. Ja. Dus dat is mijn inspiratietip dan.
We hebben ons netwerk op LinkedIn een vraag gesteld met 4 antwoorden. Die vier antwoorden ga ik nog niet benoemen. Maar de vraag luidt: wie is er volgens u grotendeels verantwoordelijk voor het onderhoud en dus de lange levensduur van gebouwen en constructies?
Ja, dat is wel interessant, hè? Want dan kun je een heel politiek correct antwoord geven. En dan, dan zou je zeggen, eigenlijk vind ik dat meerdere mensen daarvoor verantwoordelijk zijn.
En wat is het niet politiek correcte antwoord?
Nou, ik denk dat je een groot deel zou je wel kunnen zeggen van dat de architect daar verantwoordelijk voor is. Want die specificeert heel veel dingen in eerste instantie. Dat staat gewoon in bestek of in de materiaallijst die opgesteld wordt. Maar de architect staat ook niet alleen, want het is een totale samenwerking. Dus als een opdrachtgever daar geen oren naar heeft, of als een belegger daar de meerwaarde niet van ziet, dan kun je misschien wel een duurder of een beter materiaal voorstellen. Maar dan komt het er gewoon niet, want dan is daar geen geld voor over. Dus ja, geld is uiteindelijk nog steeds wel een heel belangrijke drager in het hele verhaal van onderhoud. Want je kan een super onderhoudsvriendelijk gebouw ontwerpen op lange termijn, wat ook heel erg lang mooi blijft en wat goed verouderd. Maar als daar geen geld in eerste instantie voor over is, dan komt het er gewoon niet. Dus zo simpel en plat is het misschien ook wel. Jammer eigenlijk. Mm-hmm. Maar dus de lange termijnvisie daarin. En daarin vind ik dat we elkaar echt wel moeten vasthouden en opvoeden. Is dat als wij met elkaar een duurzamere wereld willen creëren, dan moeten we misschien ook niet direct kijken naar de quick wins op korte termijn, maar vooral naar de op lange termijn de winst die we daar gaan behalen. En daar gaat de komende jaren nog een enorme kentering plaatsvinden, geloof ik. Om dat goed te krijgen met elkaar. Langzaam zie je die tandwieltjes al een beetje verschuiven op die richting. Maar wat ik net al zei, je kan niet nu al in 2030 ontwerpen. Dus iedere keer een stapje de juiste kant op.
Ja. Ja, dat is wel opvallend, want ik heb natuurlijk ook niet gezegd welke onderdelen, of zeg maar op wie gestemd konden worden. Maar we hadden de onderdelen, of eigenlijk de vastgoedeigenaar, de architect, de aannemer en de opdrachtgever. En 79% heeft gestemd op de vastgoedeigenaar en 11% op de architect. Dus ja, ik denk inderdaad dat die meningen daar nog wel verschillend over zijn van waar die verantwoordelijkheid ligt.
Ja.
Maar als je eigenlijk kijkt naar het begin van een ontwerp en het proces, dan is dat toch de architect, lijkt mij.
Ja, maar kijk, uiteindelijk, wij vullen ook een vraag in. Hè? En gedeeltelijk kun je daar, laten we zeggen 10 of 20%, kun je daar je eigen visie en behoeftes in stoppen. Omdat jij denkt dat je daar de wereld een stukje beter mee maakt. Maar als de vraag die gesteld wordt een andere kant op tendeert, dan is het antwoord wat je krijgt ook anders dan wat je misschien in eerste instantie zou willen. Dus nou ja, nogmaals, weet je, als zo'n belegger uiteindelijk zegt van jongens, ik vind het echt mooi om te zien dat de laatste tijd de gesprekken die kant op gaan. Dat ook een belegger zegt of een beleggingsfonds zegt van jongens, wij gaan geen traditionele gebouwen meer maken. Wij willen graag in hout investeren. Want dat is op de lange termijn is dat beter. Daar zit CO2-opslag in. Daar doen we iets goeds mee voor de wereld. Dat gaat ook gewoon. En daarin snap ik eigenlijk de antwoord van deze poll wel goed. Dus dat die eindbelegger en de gebruiker, die maakt de keuzes in die end.
Sebastiaan, erg bedankt voor het mooie gesprek en de inspirerende antwoorden. Ik heb echt heel veel tips en ideeën of eigenlijk inspiratie gekregen door dit gesprek. Dus erg bedankt.
Ja, bedankt. Het was een leuk gesprek.
Ja, jullie ook bedankt. Yes.
Wil je meer inspiratie? Luister dan niet alleen de podcast, maar kijk ook op exchangeideas.nl.